Hallo, dit is een podcast van de Stichting Filosofie en Meditatie. Mijn naam is Mary Jiva. Dit is een podcast in de serie Nieuwe Vormen van Studie. En deze aflevering gaat over het stellen van vragen en de kunst van het stellen van vragen. Of anders gezegd, over ontwikkeling van vragen. Zoals ik al vaak heb gezegd, we zijn een van de eerste generaties die toegang hebben tot al die geschriften uit Oost en West. Al die spirituele geschriften die we kunnen kopen in de boekwinkel, bij de online bookshops, die we kunnen downloaden van het internet. En we hebben YouTube-filmpjes en podcasts. Het is werkelijk geweldig wat er niet allemaal is. Maar even makkelijk verdwaal je en verdrink je misschien ook in de veelheid van de teksten. Momenteel zijn wij binnen de Stichting Filosofie en Meditatie bezig om te kijken of een heel bijzonder geschrift, de Yoga Vasishtha, een heel oud India's werk, toegankelijk kunnen krijgen voor een groter publiek. Het is beeldschoon, maar er zitten een aantal valkuilen in. Inderdaad verdwaal je heel makkelijk of je verdrinkt zelfs in de tekst. Het is een grote tekst. En de tekst zelf bestaat uit maar liefst 6 boeken. De eerste heet de Vairagya Prakarnam. Dat is een deel waarin de jonge prins, Rama, die is 16 jaar, die net terugkomt van een soort pelgrimstocht of rondreis door het land, eigenlijk heel erg down is en heel stil is en eigenlijk nergens meer in geïnteresseerd is. Niet in de luxe van het hof, niet in alle vertier, niet in wat de wereld te bieden heeft. Hij zit vol met twijfels over het nut van het leven. Hij ziet dat mensen de jeugd erg belangrijk vinden, maar ja, die gaat voorbij. Mensen willen een mooi en gezond en sterk lichaam hebben, maar goed, dat wordt eens oud. En ja, dan lijkt het allemaal alsof het allemaal één grote mislukking is. En hij vindt de invulling van het leven zoals mensen dat normaal gesproken doen eigenlijk zinloos en leeg. Kort en goed, in de klassieke zin zou hij in een diepe depressie zitten, maar het is iets anders. Het is een staat van Vairagya. En ik kom daar op terug. Helaas wordt deze staat van Vairagya ook in onze maatschappij nog steeds, misschien nu iets minder dan vroeger, maar toch nog steeds heel vaak gezien als een vorm van depressie die men met allerlei medicijnen wil behandelen. En ik kan je verzekeren, ook uit eigen ervaring, dat werkt zo niet. Het is een hele andere staat en moet je ook anders aanvliegen. Maar goed, dat is het eerste deel en zo begint het dan. En dan is er een tweede deel dat gaat over de kwaliteiten van een spirituele onderzoeker. Hoe moet zo iemand eigenlijk eruit zien en wat moet hij kunnen? En daarnaast zijn er dan de delen over het ontstaan van de schepping, het onderhoud van de schepping, de oplossing van de schepping. En het grootste deel, het zesde deel, gaat over de Nirvana Prakaranam. Het werk is erg groot, zoals ik al had gezegd, en bestaat uit heel veel mythologische verhalen. Die worden gegeven, die worden verteld door een hele beroemde wijze, Vasishtha, aan de jonge Rama, terwijl het hele hof er omheen zit en meeluistert. En die verhalen die zijn echt bizar. Er zijn over wezens die door de lucht kunnen vliegen, die door de tijd kunnen reizen, die allerlei belichamingen aannemen, allemaal avonturen beleven. En eigenlijk is een van de belangrijkste dingen wat de tekst je wil leren, is dat je door je eigen geest als het ware een eigen werkelijkheid creëert. En nog erger, eigen werkelijkheden creëert, terwijl je daar parallel in kunt leven. Niet sequentieel, opeenvolgend, soms in het een, soms in het ander, maar juist gelijktijdig. Nou, klinkt buitengewoon abstract. En hoe kan je dat nou mensen bijbrengen? En wat wil de tekst er eigenlijk mee? Daarnaast zijn er heel veel leringen. Gewoon prachtige beschouwingen uit de filosofische traditie van India, die ook aan Prins Rama worden gegeven en die ook weer iedereen meemaakt. Kort en goed, we leven er nog langer gelukkig, maar hoe moeten we hier nu mee verder? Want het is een dermate ingewikkeld werk dat je misschien zelf een beetje onzeker voelt. Dat doet het zeker, dat zal bij heel veel mensen zo zijn. Je zal het gevoel hebben dat, ja, waar ik in leef is ook een soort illusie en je wordt heel onzeker. Het slaat als het ware de bodem onder je eigen leven weg. Maar dan zit je daar zonder bodem in je eigen leven. Dit is dus niet iets wat je zo makkelijk aan groot publiek geeft, want we hebben die mensen daar nou aan. Terwijl er zo ongelooflijk veel diepte en moois in zit. Nou, recent stuiten we eigenlijk weer op een van de hele mooie vondsten in dit soort geniale werken. En die wil ik graag met je delen. Namelijk dat als wij normaal naar een tekst kijken, dan lezen we die boeken als een soort tekstboek of als een soort leerboek. En we graven diep en steeds dieper om de kennis te ontdekken die in die werken en in die verzen verborgen zit. En we vragen commentaren en we vragen hulp daarbij. Maar we zitten heel sterk aan de tekst vast en denken dus dat de kennis zit in dat verhaal en dat we die misschien niet direct kunnen zien en kunnen begrijpen. Maar als we op een andere manier zouden kijken of we zouden hulp daarbij krijgen, dan moet het allemaal lukken. Maar stel nou dat het anders is. En let op, wat ik vandaag weer vertel is echt interpretation class en geen masterclass. Want er zit heel veel kennis in die verhalen en in die leringen, maar er zijn dingen waar je overheen kijkt. Ten eerste moet je goed begrijpen waarom heeft dit boek 6 delen. Waarom niet 1 deel of niet 3 delen, maar waarom 6? Schijnbaar wilde de dichter daar iets mee. Maar als je het boek leest, komt je dat niet echt heel duidelijk naar voren. Die verhalen, dat is nou niet typisch het verhaal van het in stand houden van de schepping of bij het oplossen van de schepping. Ja, je kunt dat wel vinden hoor, als je het per se wil. Maar er lijkt iets anders aan de hand te zijn. En dat is een techniek die heel vaak in deze werk voorkomt, doordat ze een soort tweede verhaallijn of derde verhaallijn, soms zelfs vierde verhaallijn, in dat boek verwerken, maar dat is niet chronologisch. Dat is niet op pagina 1 en dan pagina 2 en dan pagina 3 en zo gaan we door. Nee, daar zitten stukjes in het een, stukjes in het ander, stukje in een ander deel. En dat moet je als het ware ja, via een soort helikopterview bij elkaar krijgen. En een van de dingen daarvan is dat Rama allemaal vragen stelt. En als je je nou focust op de vragen die in dit werk zitten, dan gebeurt er iets heel bijzonders en dat wil ik je graag meegeven. Is trouwens niet iets wat typisch alleen voorkomt in Yoga Vasistha, dat komt ook in andere werken voor. Het eerste deel, zei ik al, is die Vairagya Prakarna en Rama voelt zich helemaal niet happy, die is eigenlijk heel down, hoewel het geen depressie is. Hij ziet eigenlijk de leegheid van die schepping en van het leven en denkt, daar moet toch wat anders zijn. Eigenlijk is hij helemaal rijp om dat onderricht van Vasistha te ontvangen, want zolang je nog helemaal blij bent met de mooie meisjes, in zijn geval van het hof, de luxe van het hof, het is een prachtige lichaam, hoe gespierd hij is en hoe krachtig hij is. En hij wordt later nog een heel groot strijder ook. Dan zou je zeggen, er is helemaal geen ruimte om te gaan luisteren naar meneer Vasistha en wat hij allemaal te vertellen heeft, want ik ben eigenlijk hartstikke happy. Hij zegt, ik ben niet happy en ik wil heel graag wat anders leren. En daar is ook eigenlijk maar één vraag die Rama stelt in dat overigens korte deel, hoor. Deel 1 is een klein deel. En dat eerste deel is dat hij eigenlijk vraagt aan Vasistha, als die eindelijk met elkaar in gesprek komen, bestaat er nog enige hoop voor een eenvoudig mens als ik? Wauw, dat is wel een vraag. Bestaat er nog enige hoop voor mij als eenvoudig mens als ik? Is daar nog hoop voor? En uiteindelijk is dat de enige vraag in deel 1. En in het tweede deel, over die kwaliteiten van de spirituele onderzoeker, zit ook maar een heel weinig vragen van Rama. En die gaan vooral over dat Rama zegt, kunt u mij het verschil uitleggen, het onderscheid tussen God en de Daiwa? En Daiwa staat hier dan voor het lot. Wat is het verschil tussen God en het lot? Nou, dat is een technische, rationele vraag in eerste instantie. En Vasistha gaat daarop in. En vervolgens kom je in deel 3 bij de Upati Prakarna, het in stand houden van de schepping. En dan heeft Rama, ik weet niet hoeveel vragen. En Vasistha heeft allemaal verhalen. Maar er zit een sleutel ook in, waarin je kunt zien dat die vragen en die ontwikkeling van de vraag, de rijping van die vraag, heel erg belangrijk is. Want Vasistha zegt daar op een gegeven moment ook, oh Rama, je stelt vragen waar je nog niet rijp voor bent. Toch zal ik je het verduidelijken. Ik zal je twijfels wegnemen met de hulp van parabels. Die gebruikt schijnbaar die parabels. Hij zegt ook waarom hij nou die parabels gebruikt, om twijfel bij Rama weg te nemen. Niet om zozeer heel diep onderricht te geven. En hij doet dat in de context van een jongeman die vragen stelt, maar zoals Vasistha zegt, die nog niet rijp zijn. In het volgende deel, het vierde deel, deel over het instand houden van de schepping, stelt Rama weer opnieuw vragen. En dan is er een andere aanmoediging van Vasistha. Want die zegt, luister eens Rama, je bent een verlicht mens. Dus leef ook zo als een verlicht mens. Oftewel, een thema wat ik enorm mooi vind, leer je vragen te leven. In deel 1 was Rama dus bezig vragen te stellen, eigenlijk maar één, en probeerde die uit zijn eigen systeem met zijn kennis en kunde op te lossen. En op een gegeven moment kon hij niet verder, hij kwam er niet uit en hij werd stil. En wendde zich toen tot Vasistha. Toen begon hij met, zeg maar, verstandelijke, rationele vragen te stellen. En Vasistha gaat erin mee. Daarna gaat hij steeds meer vragen stellen. Maar dan zegt Vasistha, luister nou maar, je bent er nog niet rijp voor. Maar ik zal je helpen. En ik zal je twijfels wegnemen die je in je hebt door middel van parabelen. En hij gaat hele mooie verhalen vertellen. Maar interessant dus om te bedenken dat die parabelen niet alleen zijn voor kennisoverdracht, maar ook om twijfel weg te nemen. Schijnbaar een belangrijke fase in de ontwikkeling van het stellen van vragen. Eens zit je nog vol twijfel en die twijfel moet tot rust komen. Nou, dat gaat dan ook gelukkig lukken. En vervolgens wil hij dan heel graag dat je eigenlijk de vragen niet probeert te beantwoorden, maar te leven. Nou, dit is wat ik vaak noem, dat zijn die vidya's, daar heb ik al een boek ook over geschreven. Dat is niet zozeer op zoek zijn naar antwoorden, maar echt je vragen durven te leven. En misschien eens ooit in een ver verschiet, wandel je dan het antwoord binnen. Net als de dichter Rilke het zo mooi beschreef in de brieven van een jonge dichter. En de volgende fase is dat de vraag eigenlijk niet meer echt beantwoord wordt, maar dan zegt Vasishtha tegen Rama, dat is eigenlijk in het vijfde deel, die vraagt, heb je al mijn leringen diep overdacht en heb je die in de nacht gespiegeld en in je hart geschreven? Herinner je wat ik vertelde? Herinner je je ieder detail wat ik over de schepping heb verteld? Door steeds weer deze leringen te herinneren, worden ze helderder en helderder. Dat is de volgende fase van de vraag. Niet meer het antwoord is zo belangrijk, maar de continue herhaling, herinnering. Hij kruipt als het ware helemaal onder je huid. Hij wordt één met je wezen. En je bent eigenlijk meer een belichaming daarvan. En de kennis die spiegel je in je stille geest steeds weer. Dat is de volgende fase van de vraag. En dan uiteindelijk in het zesde deel, de Nirvana Prakaranam. Daar komt het woordje swastaha naar voren, want dan is Rama eigenlijk helemaal tot rust gebracht. Eigenlijk is alle twijfel is weg. Hij zegt het ook, ik ben gevestigd in mijn natuur, het gaat goed met mij, ik rust in mijzelf, ik ben gelukkig. Ik ben Rama in wie de wereld zijn toevlucht vindt. En eigenlijk heeft hij helemaal geen vragen meer. En toch stelt hij vragen. Dat grote deel, die Nirvana Prakaranam, is ongeveer de helft van Yoga Vasishtha. En deze vraag wordt aan het begin gesteld. Normaal zou je denken, nou, we zijn er nu wel klaar mee, want als je dit punt hebt, ja, dan is het verhaal echt ten einde. Dit is hetzelfde proces wat in de Bhagavad Gita ook voorkomt en dan is deze fase, of dit stukje, het einde van de Bhagavad Gita in hoofdstuk 18. Terwijl hier is het begin van het zesde boek en dan moeten we eigenlijk nog de helft van de Yoga Vasishtha door. En waarom stelt Rama dan nu nog vragen als je eigenlijk aanvoelt dat alles tot rust is gekomen? We hebben het hele proces van vragen proberen te beantwoorden uit je eigen systeem, rationele vragen te stellen, cognitieve vragen te stellen, de rijping van vragen, het leren leven van vragen, vervolgens zelfs het continu spiegelen en in de nacht en voelen in het hart dat je eigenlijk die vragen meedraagt in de stilte van je hart, zoals wel onze traditie dat misschien noemen, om uiteindelijk helemaal tot rust te komen. En dan eigenlijk zou je kunnen zeggen, nou, dank u wel, dit was bijzonder leerzaam, ik heb ervan genoten. Maar nee, dan gaat Rama nog meer vragen stellen. En dat zijn eigenlijk vragen die hij niet stelt omdat hij zo verschrikkelijk hard dat antwoord wil hebben, maar doordat je Vasishtha aangemoedigd wordt om door te spreken, en denk er goed om, Rama zit daar met het hele hof, met zijn vader, zijn moeder, zijn broers en alle andere wijzen. En iedereen luistert naar die antwoorden. En die vragen worden dus niet gesteld primair voor Rama's eigen welzijn. En ik wil het zo graag weten, maar worden meer gevraagd om Vasishtha aan te moedigen. Spreek door, want hij zegt het eigenlijk ook zo verschrikkelijk mooi helemaal aan het eind. En die zegt, ik krijg de allerhoogste gelukzaligheid door uw woorden. Nu ik gevestigd ben in de transcendente staat, ontdek ik dat er geen verzadigingspunt wordt bereikt. Hoewel ik verzadigd ben, vraag ik u opnieuw, want niemand krijgt ooit genoeg van de nectar. Dus hij moedigt als het ware Vasishtha aan om door te gaan en door te gaan voor het welzijn van de wereld. Dit is een staat die heel hoog wordt aangemerkt. Het stellen van vragen voor het welzijn van de wereld. Niet alleen voor mensen. Meestal halen ze er ook nog allerlei mythologische figuren bij als hemelbewoners. Maar het is ook misschien leuk voor vogels en andere beestjes. Kort en goed, de kennis moet steeds weer verklankt worden. Want we moeten hem steeds weer herinneren en eraan herinnerd te worden. Het is niet voldoende om te zeggen, ik heb uw kennis gehoord, ik heb het begrepen, dank u wel. Nee, een leven bestaat voor een groot deel uit. Steeds weer herinneren, opnieuw herinneren, herinneren. Totdat je helemaal één bent geworden met de vragen en het antwoord. Eerst begin je voor jezelf, daarna gaat het hele traject door En dan eindigt het met de vragen en de antwoorden voor het welzijn van de wereld. Nou, deze beweging vind je in Yoga Vasistha. En als je focust op de vraag en hoe de vragen zich ontwikkelen, dan zie je een beeldschoon boek, super praktisch, kan je helemaal gebruiken in je leven. Nou, we gaan later kijken hoe we meerdere studies zouden kunnen maken rond de Yoga Vasistha, waar dit thema verder in wordt uitgewerkt. Dit wilde ik graag met je delen. Het is iets anders dan het zoeken naar antwoorden in de tekst meteen en proberen te verklaren wat er bedoeld wordt, maar eigenlijk vanaf een hoger abstractieniveau te kijken wat er gebeurt ten aanzien van het stellen van vragen, de kwaliteit van de vragen en de ontwikkeling van de vragen. Nou, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden en als jullie hierop willen reageren, ik vind dat altijd leuk. Stuur me dan een mailtje naar info@filosofie-en-meditatie.nl en ik zal er graag naar kijken. Hartelijk dank voor je aandacht en heel graag tot de volgende keer.